Ja, Guy, ik bel jou in verband over Indië. En aanleiding is het verschijnen van de Nederlandse vertaling van een boek dat drie jaar geleden in het Engels al verscheen. India After Gandhi, The History of the World's Largest Democracy. Door een meneer die Ramachandra Guha heet, spreek ik dat juist uit?
Dat denk ik wel, ja.
Nu, ik bel daar met jou over, omdat ik ken een Indologe die ook gedeeltelijk in India is opgegroeid. En zij zei van ja, zij had een interview met jou gehoord daarover. En ze zei dat jij zo onwaarschijnlijk goed op de hoogte was van het India-verhaal. Dus compliment is altijd mooi om het gesprek mee te beginnen natuurlijk. Nu, ken jij die auteur? Heb jij het boek gelezen?
Ik heb het boek grotendeels gelezen. Het is een hele fantastische werk. Het is zeker ongeveer 1000 bladzijden. Dus ik ben er op die week dat ik had niet helemaal doorgewerkt. Maar ik heb het toch voor een goed deel gelezen.
Ja, ja, en heb je al eerder iets van die man gelezen? Ik las ergens dat als een van de 50 belangrijkste denkers ter wereld wordt beschouwd, momenteel.
Ja, maar met die lijstjes moet je wel een beetje opletten natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Want elk blad publiceert met enige regelmaat zo'n lijstje. En er zijn 100.000 mensen intussen waarschijnlijk die behoren tot de 50 belangrijkste mensen.
Ja,
maar hij is... Hij is een belangrijk historicus in India, maar ik had verder nog niets van hem gelezen.
Ah, nee.
Wat grappig was met elkaar erom te spreken in Amsterdam, was dat wij allebei eind jaren 80 blijkbaar met hetzelfde zijn. Hij voor zijn eerste boek en ik voor mijn eerste bezoek aan India, namelijk destijds de Chipko-beweging die de bossen van de Himalaya probeerde te beschermen tegen het rooien door grote commerciële bedrijven.
Aha, dus er was een link in jullie levens.
Ja, we zijn dus blijkbaar op niet zoveel tijd van elkaar in hetzelfde Himalaya-dorp Kopeshwar geweest om dezelfde Shali Prasad Bhatt te interviewen. Hij voor zijn boeken niet voor het werk dat ik toen deed.
Ja, ja. Maar dat ging niet over India dan?
Dat was India, want het is in Uttar Pradesh. En het was een destijds, maar dat is meer dan 20 jaar geleden, maar dat was toen een nogal belangrijk verhaal in de hele beweging om tot meer controle over bossen en boskap te komen. Het was het verhaal van vrouwen die de bomen omarmden om ze op die manier te beschermen. Nu, Guha vertelde mij dat zijn analyse een beetje minder ecologisch was en minder gericht op die vrouwen en meer aangaf dat die beweging toen een beweging was tegen de claim van de staat en van de grote bedrijven vanuit het meer uit het zuiden op de gemeenschapsbossen van de Himalaya. Wat precies een interessant perspectief is op dat gegeven.
Ja, en je hebt nu in India nog van die verhalen. Hè? Ik heb al gehoord van het Britse bedrijf Vedanta, zeker? Is dat niet een beetje een parallel verhaal?
Ja. Het boek wat ik aan jou betrekkelijk slecht. Ik hoop dat mijn stem iets beter doorkomt, want anders is het niet prettig voor de luisteraars om naar te luisteren.
Het is doenbaar.
Ja,
wij horen jou behoorlijk. Soms is er een korte pauze, maar het is niet in die mate storend dat het verhaal onbegrijpelijk wordt. Maar het is goed te doen.
Zou je misschien nog eens even kort de vraag kunnen herhalen?
Ja. Toen was er dus een beweging tegen de claims van de overheid en buitenlandse bedrijven in dat Himalaya-gebied. En nu heb je hetzelfde in andere gebieden in India. Op de website van Survival International staat zo het verhaal van het Britse bedrijf Vedanta. Maar dan gaat het blijkbaar om bauxiet.
Ja, dat is wel dat verhaal. Dat is waar je nu naar verwijst van Vedanta. Vedanta is zowat een van de grootste mijnbouwbedrijven die actief zijn in India. Dat geleid wordt trouwens door een Indiër die Anil Agarwal heet. En dat is alweer historisch een beetje een ongelukkig toeval, want een van de eersten die over ecologie is beginnen schrijven in India in de jaren 80 was Anil Agarwal, maar een andere persoon met exact dezelfde naam. Dit terzijde. Maar dus inderdaad, de mijnbouw is op dit moment eigenlijk een van de cruciale thema's in India. En heeft al met de Maoïstische opstand ook goed.
Oei. Guy, het gaat mis.
Hallo?
Ja, we houden jou even niet meer goed. Jij zei iets van een Maoïstische opstand?
Ja, dus de mijnbouw is eigenlijk een van de grondoorzaken van de Maoïstische opstand op dit moment in India. Waar, denk ik, de afgelopen week opnieuw een paar tientallen soldaten bij gesneuveld zijn. En dat is een opstand die toch wel in omvang toeneemt. En die al 3 jaar geleden, denk ik, door de eerste minister beschreven werd als de belangrijkste bedreiging van de veiligheid in India. Erger dan de aanslagen van de moslimfundamentalisten, erger dan de opstand in Kashmir. Dus dat wil wel wat zeggen. En de achtergrond daarvan is dat de inheemse bevolking van India en de allerarmste die in de bossen wonen in het midden van India, dat die van hun grond en dus van hun inkomen verdreven worden door grote mijnbouwbedrijven. En dus veel mensen zeggen mij, en dat zei ook Ramachandra Guha, de enige oplossing voor die opstand op dit moment is dat de staat zou zeggen, we zetten op dit moment de nieuwe mijnbouwprojecten stop om te komen tot een overeenkomst waar dat de inheemse mensen, de meest kwetsbare bevolking van India, ook meer zou van kunnen mee profiteren. Maar de kans dat dat ervan is natuurlijk niet erg groot. Er is in Delhi, in regeringskringen, eerder geneigd om meer militaire middelen in te zetten om die opstand neer te slaan dan dat men geneigd zou zijn om te zoeken naar overleg en dialoog om tot een oplossing te komen.
Maar die Maoïstische, wat het dan ook zijn, terroristen of vrijheidsvechters, de Naxalieten heten die, hè, dat zijn toch zelf geen inheemse? Die komen zich daar geheel belangloos opwerpen voor de inheemsen, of wat zit daarachter?
Ons bestaat niet natuurlijk, hè, ook niet bij de bevrijdingsstrijd of vrijheidsstrijd. Dat klopt wat je zegt, dat de kern van die Naxalieten of Maoïsten, zoals ze genoemd worden, dat geen inheemse groepen zijn. Maar er is een heel sterke aansluiting gebeurd de afgelopen 10 jaar. En op dit moment zijn het grootste deel van de gewapende groepen die vechten, zijn wel degelijk inheemse mensen die een beetje in de richting van die gewapende strijd gedreven worden, omdat ze geen ander uitzicht meer zien. Ze kunnen niet meer overleven op hun traditionele manier van de bosbouw of van de jacht van de vruchten verzamelen, ook niet van landbouw, omdat ze van hun grond verdreven worden. En ze worden nog niet gecompenseerd. Als er mensen van hun grond verdreven worden, in principe zouden ze daarvoor een compensatie moeten krijgen, maar dat gebeurt bijna nooit. En als het gebeurt, is het een schijntje dat op een paar maanden opgebruikt is en dan belanden die mensen toch weer in een volledig verpauperde situatie. Dus er is echt wel een soort beweging aan de gang dat die armste van de armen in het centrum van het land, dat die in de richting van die gewapende opstand gedreven worden. Het leiderschap van die opstand streeft echt wel het verwerpen van de hele wat moeilijk voorstelbaar is dat we daar ooit maar dichtbij zouden komen. Intussen zitten we met een nieuwe opstand dus, die een beetje gaat blijven duren en die toch wel het afgelopen jaar, een aantal, of het afgelopen half jaar, een aantal zeer spectaculaire aanslagen op het leger heeft gepleegd, waardoor dat hun standing, laten we zeggen, als militaire kracht toch wel toegenomen is.
Ja, ik las iets over de Green Hunt. Dat is blijkbaar dan een term waarmee de overheid sinds november zo'n beetje in het tegenoffensief is gegaan tegen die beweging. Maar die aanslagen zijn dan daar weer een reactie op, neem ik aan.
Ja, je zit in een militaire logica, dus dat betekent dat een offensief al snel een tegenoffensief oproept, hè, inderdaad. De regering in Delhi heeft nooit officieel toegegeven dat er een gecoördineerd offensief Green Hunt is. Maar in de feiten op het terrein blijkt dat toch wel. Het is niet het centrale leger dat daarvoor ingezet wordt, maar wat dan in India genoemd wordt, de paramilitary forces. Maar dat zijn eigenlijk militaire eenheden die ingezet worden om die Maoïstische groepen te bestrijden.
Hè. Ja, en kunnen die militaire eenheden dan altijd wel onderscheid maken tussen rebellen en gewoon inheemse bevolking?
Dat lukt wel. Hè. Het is niet zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, waar de Taliban er net hetzelfde uitzien als de bevolking. Deze Maoïstische groepen gedragen zich wel als een soort bevrijdingsleger en hebben ook een militaire structuur, maar houden zich ook in de bossen. En dan wordt het natuurlijk een beetje de vraag, en dat is een hele moeilijke vraag, op welke manier en in hoeverre kunnen zij rekenen op steun van de bevolking. Want ik ben 2 jaar geleden ben ik in Jharkhand geweest in een van de staten op steun. Plaatsvindt en het een aantal mensen ook in het binnen van het woud zijn spreken over die opstand. Daar was misschien de mensen die mij vertelden dat de gewone gemeenschappen in het land, dat die een beetje tussen 2 uur ze kunnen niet nee zeggen als de Maoïsten langskomen en vragen voor steun. En als dan achteraf het leger langskomt en het blijkt dat ze steun gegeven hebben, dan krijgen ze daar weer klappen van. Dus het is een heel moeilijke evenwichtsoefening voor de mensen in het binnenland om te zien hoe ze zich tegenover de twee strijdende partijen gedragen. In elk geval denk ik wel dat het zo is dat er eerder sympathie is voor de Maoïsten, omdat zij het juiste discours voeren, hun analyse, hun aanklacht, die klopt, en daar zijn heel veel mensen ook mee eens, ook in de steden, die niet per se mee heulen met de Maoïsten, maar die zeggen van kijk, het onrecht is zo groot en het geweld dat gebruikt wordt om mensen van hun grond te verdrijven is gewoon aantoonbaar waar. Dus als er dan een leger langskomt die zegt we gaan u verdedigen tegen dat geweld van de staat, tegen het geweld van de grote bedrijven, ja, dan is het niet verwonderlijk dat leger sympathie krijgt van de bevolking. Ook al zijn diegenen die de eerste klappen krijgen, zijn dan toch weer opnieuw die boeren en die binnenlandse gemeenschappen.
Ja, ja. Dus er is in dat binnenland bij de inheemse bevolking een soort verpaupering. Nu, dus ik wil nog even aanstippen, India is voor mij het land van de overdonderende diversiteit. Het is enorm groot, een zesde van de wereldbevolking woont daar, er zijn meer dan 400 talen uit verschillende talenfamilies en inderdaad ook veel inheemse volkeren nog, waaronder nog 75 jagers-verzamelaarsvolkeren. Ja, ik kan gewoon bijna niet bevatten dat er zoveel verschil is in één land. En toch is dat één land.
Het is een groot land. Het is meer het interessante aan India is dat het bij de onafhankelijkheid in 1947 was het een land, een natie, maar eigenlijk is het toch nog altijd op weg om volledig een natie te worden zoals wij dat min of meer denken of kennen. En als we daar als Vlamingen over spreken, dan dan moeten we ook altijd een beetje de relativiteit van onze eigen woorden in acht nemen natuurlijk. Er zijn nogal wat mensen blijkbaar volgens de laatste verkiezingen die denken dat Vlaanderen een natie en een land zou moeten zijn. Dan spreken we over 6 miljoen mensen. Dat behoort tot de kleinere provinciesteden in India. Hè. Of laten we tenminste zeggen, niet tot de grote steden. Waar in de grotere steden zoals Mumbai, Chennai en Delhi en Madurai en andere, daar wonen bijna overal meer mensen dan in heel België. Dus een land en een natie is iets van een andere omvang in India. Als je met 1 miljard, 100 miljoen mensen in één land woont, een land dat waar heel West-Europa makkelijk in kan weggestopt worden, dan krijg je ook al een idee dat diversiteit beetje vanzelf meer mogelijk is. Bovendien heeft India een heel lange traditie van tolerantie ten opzichte van diversiteit. Het is niet zo dat daar een lange traditie van culturele eenvormigheid geweest is. Er zijn wel culturele omwentelingen geweest, waardoor dat heel veel diversiteit een plek krijgt telkens weer in dat grote, hindoeïstische systeem, dat geen officieel religieus systeem is zoals de boekenreligies dat zijn, maar dat eerder een culturele omgeving is waar binnen verschillende geloofssystemen en culturele systemen enzovoort allemaal een beetje hun plek krijgen. En zelfs in de loop van de eeuwen een hiërarchische plek vaak gekregen hebben. Maar je blijft toch een enorme aanvaarden hebben van diversiteit, van verscheidenheid, dat wij ons inderdaad moeilijk kunnen voorstellen.
Nee, en je zei al zo, hiërarchie, er is blijkbaar toch ook wel een enorm verschil tussen arm en rijk. Ik heb even op de website gekeken van Rotary. Er zijn in India 1841 Rotary clubs. En binnen de donoren aan de Internationale Foundation is India de laatste 3 jaar van de 9e naar de 4e plaats opgeschoven. Dus er zijn toch mensen die zeer veel rijker worden ook.
India is een van de groeilanden, dat is evident. Het is ook een van de landen die erin geslaagd is om een paar honderd miljoen mensen uit de armoede te tillen de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Het is dus, we zijn begonnen bij binnenland en bij de opstand van de Maoïsten. Dat is een beetje de onderkant van het verhaal. Je hebt dan de bovenkant van de superrijken die echt tot de superrijken van de wereld behoort. Maar je hebt ook een behoorlijke middenklasse, dat gaat over 20-25% van de bevolking. En dan spreken we nog over 300 miljoen mensen die een behoorlijke middenklassepositie bekleden. Dat zijn dus succesverhalen die niet te verwaarlozen zijn en waar we niet al te minachtig moeten over doen.
Nee.
Tegelijk betekent dat wel dat er 700 miljoen mensen blijven die tot de armen en zelfs onder de armoedegrens blijven zitten. Dat is ook een gigantisch aantal. Er zijn in India meer mensen die ondervoed zijn dan in Afrika. Er zijn in India meer extreem arme mensen dan in heel Afrika. Alles is groot in India. Hè. De rijkdom is groot, de armoede is massaal. En de kloof tussen arm en rijk is de afgelopen jaren ook gegroeid.
Ah, toch wel.
Wat daar tegenover staat. Ja, wat daar tegenover staat is dat India ook wel een regering heeft die ervoor gezorgd heeft de afgelopen 4 jaar dat er programma's gestart worden en ook uitgevoerd worden die in het voordeel zijn van de armen of het platteland. Omdat men zeer goed beseft, zeker tegen de regering onder de congrespartij, dat de kloof op lange termijn niet houdbaar is. En dat er dus ook om de groei te kunnen volhouden, dat er steeds meer mensen moeten omhoog getild worden naar die middenklasse. En er is dus bijvoorbeeld een programma gestart voor minimale tewerking.
We zijn hem kwijt.
Wat doen we? Bouwen we hem nog opnieuw? Want hij was wel in het midden van de betoog bezig. Hè?
We kunnen proberen, maar hij zei gisteren, of hij iets van waar ik zit, kan met die kredieteenheden te maken hebben.
Ik zal toch nog een poging doen, want ik vind, hij was midden in een betoog bezig. Dus het is een
beetje. We waren er nog niet doorheen.
Ondertussen is iemand verhaard opgedoken. Ja.
Ja. Ik kan misschien ondertussen Gandhi even citeren. De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Allee, nou, muziek.
Ja. Ondertussen kunt u daar allemaal even goed over nadenken. En de verbinding met Indië is weer hersteld.
Nee, niet met Indië. Wel met Guy, maar ik denk niet dat Guy in Indië zit.
Waar zit
jij momenteel?
In India.
Ah ja, oké. Okay. Maar we zullen nog snel even afronden. Het ging over die groter wordende kloof, of kleiner wordende kloof tussen rijk en arm en een middenklasse die dan toch blijkbaar groeit.
Ja, dus een middenklasse groeit, maar die kloof is ook wel heel sterk gegroeid, omdat de bovenkant van de samenleving veel sneller gegroeid is dan de onderkant. Hè. Dus je krijgt een wordende kloof, en dat is een verhaal dat eigenlijk begonnen is in het begin van de jaren 90. Tot dan voerde India een vrij socialistisch beleid, waardoor de afstand tussen arm en rijk overzichtelijk bleef, maar de economie ook voortdurend gewurgd werd en er dus geen of nauwelijks groei was. Sinds het begin van de jaren 90 is men beginnen liberaliseren, heeft men India ingeschakeld in het verhaal van de globalisering. Daardoor is die sterke en jaarlijkse groei van 8-9% van de economie mogelijk geworden, is ook de groei van die middenklasse mogelijk geworden, maar aangezien de arme meerderheid daar nauwelijks van mee geprofiteerd heeft de eerste 15 jaar, is die kloof wel heel sterk gegroeid. En dus de regering is dat beginnen beantwoorden, een jaar of 4 geleden denk ik, met de nationale wet op de verplichte of de werkstelling op het platteland, wat een wet is die iedereen, elke volwassene op het platteland, recht geeft op een minimale tewerkstelling van 100 dagen per jaar. Een soort minimumloon zou je kunnen zeggen voor wie geen werk heeft. Dat heeft een aantal positieve effecten, omdat het ook zorgt voor een verhoging van het minimuminkomen daarbuiten. En bovendien legt het een vloer onder de armoede. Dus dat is een hele goede wet die nu intussen echt tientallen miljoenen mensen bereikt in India en toch wel zorgt voor een verbetering van de situatie.
Ja, want ik vraag mij dan af, men kan dan wel zo'n beslissing nemen, hè? Zoals nu in april is er ook beslist, is er een wet gekomen dat ieder kind tussen 6 en 14 recht heeft op gratis onderwijs, maar hoe zit je dan in hemelsnaam in zo'n gigagroot land met zo'n onbereikbare afgelegen gebieden om in de praktijk?
Wel, dat is niet zozeer een probleem, denk ik, van afstanden of van groot land. Dat is eerder een probleem, zeggen de Indiërs zelf, van corruptie en van een soort administratie die zichzelf verheven voelt boven het volk. Dus het grote probleem van het implementeren van wetten in India is dat de lokale overheden of de administraties zich niet gebonden weten door India of door Delhi, omdat het inderdaad zo ver weg is en moeilijk controleerbaar is. Daarom heeft men ook een jaar of 4 geleden bij het aantreden, tussen 5 jaar geleden, van de nieuwe regering onder congrespartij, heeft men beslist om niet alleen die tewerkstellingswet in voegen te laten treden, maar ook een informatiewet, een wet op informatie voor iedereen, waardoor, en dat blijkt ook zo te gebeuren op het platteland, John van Dalen heeft dat voor ons in Rajasthan vastgesteld. Onlangs is er nog een IPS-bericht op onze site verschenen, waarin dat nog eens op een andere plaats bevestigd werd, waardoor bevolkingen in afgelegen dorpen informatie kunnen opvragen over subsidies die toegekend zijn, over bedragen van subsidies, en als ze dan vaststellen dat het bedrag van de toegekende subsidie dubbel zo hoog is dan het bedrag dat zij in het dorp hebben zien toekomen, dan kunnen zij gaan zoeken waar is de rest van dat geld gebleven. Dan kunnen zij een proces gaan voeren om de rest van dat geld toch te krijgen. En op die manier slaagt men er toch stapje bij beetje in om de wetten die soms heel goed zijn in India, om die steeds beter te laten toepassen ook. En dat is toch wel een reële vooruitgang voor de armen ook.
Ja, dus openbaarheid van bestuur, hè? Daar hebben we Wim van Hees al over aan het woord gehoord.
Ja.
Nu nog even afrondend. Een democratie, India is een democratie. Is dat eigenlijk wel iets wat je realistisch kunt voorstellen in een land met zoveel mensen? Wat houdt democratie dan nog?
Als ik dat met Rama Chandra Guha over sprak vorige week in Amsterdam, dan een van mijn vragen aan hem was, wat waren zo de vijf hoogtepunten van de afgelopen 60 jaar?
Ja.
Oh, no.
Jawel, hij is weer weg. Ja, Guy?
Nog?
Ja, nu wel, je bent er weer. Ja, begin eens. Recapituleer eens. We hebben de afgelopen 60 jaar nog gehoord, maar toen was het even niks.
Dus het eerste hoogtepunt van de recente geschiedenis volgens Koeha was de eerste algemene verkiezingen in, als ik het nu goed heb, in 1950 of 52. En echt onmiddellijk na de onafhankelijkheid hebben wij in India het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd voor iedereen. Dus iets waar in Europa 150 jaar strijd en groei aan vooraf gegaan is bij ons onmiddellijk ingevoerd. De eerste algemene verkiezingen werden dan ook genoemd de greatest gamble in history. Maar we zijn erin geslaagd om die gok ook waar te maken. We hebben de eerste algemene verkiezingen voor iedereen kunnen laten doorgaan. Ook al waren er heel veel mensen die analfabeet waren, toch kreeg iedereen een stem. En hebben we dat sindsdien op die korte periode in de jaren 70 van de krijgswet na volgehouden. En zijn we inderdaad een democratie waar iedereen een stem heeft. En dat heeft bijvoorbeeld 5 jaar geleden ertoe geleid dat de regering van de Hindoe-nationalisten, dat die weggestemd werd door het platteland, omdat die zich niks aangetrokken had van het platteland. Dus die democratie, die werkt ook tot op zekere hoogte.
Ja. En zoals Guha zelf zegt van ja, de democratie heeft wel een aantal bedreigende factoren momenteel, maar we modderen gewoon door zoals we altijd hebben gedaan. Ons ook wel bekend in de oren zal klinken.
Ja.
Het is goed, ik denk dat we moeten afronden, Joris, want
Op het gemakske.
Bedankt voor het gesprek en de groeten in Birma.
Ik kom behalve diegene die.
Wil je dat nog eens herhalen?
Dus ik zal de groeten doen aan iedereen, behalve diegene die een militair uniform.
Oké, dat is een goed idee.
Oké.
Graag tot de volgende keer. Dag.
Bedankt. Dag.